Ja, nog weer hallo, Delta Lima Oscar voor het Nederlands talige amateur satelliet net van Alpha 0 Delta Lima Oscar luistert. Ja, nog weer hallo, Delta Lima Oscar voor het Nederlands talige amateur satelliet net van Alpha 0 Delta Lima Oscar luistert. Ah, dat gek. Hey, goedenavond. Ik heb jouw mailtje gezien en jij zou juist niet melden. Oké, nou dat is in ieder geval heel wat. Maar leuk te zien dat je nog volop aan het toeien bent met je kabels en je antennes en zo. Nou ja, misschien volgende week dus helemaal compleet. Goed, dan gaan we even kijken of er toch intussen nog wat bij komt. Nou, ik dacht dat er niemand meer kwam, maar gelukkig ben je er toch. Oké, BKEH, wie nog meer? THLWLO? Jezus, pilot vandaag, hè. Goed, even kijken. Ik kwam er wel uit, dus even kijken of hij toch nog iets te melden had. Nee, dat gaat toch niet lukken. Hij luistert kennelijk alleen maar. Misschien toch met batterijproblemen. Nou ja, goed. Oké, best is vertel, KEH, deel op. Ja, en dat kan dus betekenen dat er hele leuke dingen uitgekomen zijn, of is dat dus het? Oh, appelblad, oké, nou dat kan ook. Oké, nou dan zullen we zien wat we er meer mee kunnen doen. Even kijken of er nog andere stations zijn dan die zich nog willen melden, zijn allemaal weer dan. Nee, blijkbaar niet. Nou zullen we toch maar nieuws doen dan een beetje beter? O jee, nou dan wordt het spannend. Goed, daar gaan we dan. PNLDLO, Delta, Lima, Oscar. In Veldhoven, het Nederlandstalig amateursatelliet, net met enig amateursatelliet nieuws. Waar beginnen we? Even kijken, PC-SAT, oftewel NAV Oscar 44, die was weer een klein beetje operationeel de laatste tijd. En daar beginnen mensen meteen enthousiast gebruik van te maken. Zoals het commandostation zelf, de direct betrokkenen. En die wilde een beetje een demo organiseren afgelopen week voor een paar schoolklassen en zo om satelliettelemetrie te demonstreren. En dat konden ze meteen doen met een live satelliet die overkwam, dat was wel handig. En daarmee hebben ze toch nog een aantal stations kunnen loggen met UI-frames die gerealiseerd werden via Oscar 44, dat ging uitstekend, 26 stations totaal, waarvan 9 mobiel en zo, dus dat ging heel aardig. Ook daarna trouwens de Space Station konden ze meteen gebruiken, want die stond ook in packet mode, zeg maar, het aardestation. Dus ja, allemaal geslaagd. Goed, een heel ander onderwerp is het SCT project wat bij de ESA loopt. En groot internationaal educatief programma voor het bouwen van een satelliet. Eigenlijk meerdere. Het is een zeer uitgebreid programma. Met meerdere fasen daarin. En ja, dat is een heel vreemd iets. Het is een volledig openbaar project wat op internet helemaal gevolgd kan worden, waarbij studenten uit een heleboel landen in Europa onder leiding van ESA, ESTEC en een satelliet ontwerpen en bouwen. En daarna zelf nog meer ruimtevaartuigen. Dat begint eerst met een satelliet die in een lage cirkelvormige baan op de aarde moet worden gebracht volgend jaar pakweg in mei. En dat begint een heel eind te vorderen. Hele stukken van de satelliet zijn ontworpen, ontwikkeld en al gedeeltelijk gebouwd. De satelliet wordt geïntegreerd bij ESTEC in Noordwijk. En er moet van alles in komen. Er zijn enkele tientallen universiteiten en instituten en zo in Europa bij betrokken. En dat loopt opvallend soepel. Vanuit verschillende hoeken zijn daar allerlei leuke sites te vinden op internet. Dat is juist de grap ervan. Je kunt dus alles live volgen, zeg maar. Webcams zelfs op plaatsen waar iets gebeurt met het integreren, bouwen, testen enzovoort. En de verschillende universiteiten die erbij betrokken zijn, die hebben allerlei sites ingesteld. Maar ja, dan kom je dus achter dat er aardig wat wilde plannen zijn. De diverse fasen moeten allerlei dingen opleveren, maar wat onder andere de doelstellingen zijn, is eerst eigenlijk 4 missies. Missie 0, 1, 2 en 3. Missie 0 is de eerste waar nu aan gewerkt wordt, SSETI Express, die dus in mei volgend jaar of zo gelanceerd moet worden. Maar dat is meer gewoon om alles uit te testen, de technologie en alles. Voor de hardware, de software en zo, om dan naar een volgende missie te kunnen. En dat wordt ESEO, de Europese Student Earth Orbiter. die meteen met een Ariane 5 in een hoge elliptische baan wordt gebracht, een geostationaire transfer orbit. Als het goed is eind volgend jaar al. Dan kunnen ze dus met een hoge elliptische baan al ervaring op gaan doen. En dan gaan ze meteen heel ambitieus verder met missie 2. Die moet, als dat allemaal eerder spul succesvol is geweest, een ruimtevaartuigje opleveren dat naar de maan wordt gestuurd. Die gaat dan in een baan om de maan hangen en daar allerlei dingen doen. En dus dat is dan een iets ambitieuzere stap, die gaat dan wat langer duren. En dan komt uiteindelijk missie 3, de laatste missie, en dat is dan een complete landing op de maan met een maanrover, een maanautootje dus, die daar dan het maanoppervlak gaat onderzoeken en zo, en allerlei dingen gaat meten en gegevens naar de aarde gaat sturen en zo. Een echt maanwagentje. Nou, dat zijn dus grote ambitieuze plannen. En dat gebeurt allemaal onder leiding van de ESA en met behulp van allerlei mogelijke instanties en toestanden. Maar alle mogelijke studenten uit heel Europa kunnen eraan meedoen. Vreemd genoeg is er vanuit Nederland geen enkele deelname. Bijna alle andere ESA-landen zijn er wel bij betrokken, maar Nederland mag helemaal niet. En sommige landen zelfs met 2 of 3 universiteiten, maar Nederland dus nog 0. Zou best iets kunnen gebeuren, waarom niet? Maar goed, dan moet eerst mensen geïnteresseerd raken en deel gaan nemen. Het is dan een heel praktisch iets om dan in een grote groep slimme dingen te gaan doen. Heel veel studenten uit heel veel landen kunnen dan meewerken aan stukjes van projecten en zo. En dat gaat dan veel effectiever en dan zie je tenminste ook echt resultaten. Dus het is een fraai idee om het op die manier aan te pakken. En omdat het dus helemaal openbaar op internet gebeurt, kan iedereen alles zien. Er wordt helemaal niet geheimzinnig gedaan, alles is gewoon open en iedereen kan meedenken en meediscussiëren over elk stukje van de verschillende projecten. En ja, ESA die levert dus alle medewerking natuurlijk aan het hele gebeuren. En de lanceringen worden geregeld dus ook. Dat is dus SSETI Express om te beginnen en later dus die andere opvolgende missies. Intussen wordt er ook in Amerika natuurlijk gewerkt aan nieuwe satellietprojecten. PCSAT 2 is al een beetje klaar voor lancering naar het ISS. Die moet aan de buitenkant van het ruimtestation aan een zonnepaneel of zo worden gemonteerd. En kan dan daar allerlei reststationfuncties gaan vervullen. Er zijn alweer plannen voor een opvolger, of meerdere zelfs. Er worden er al enkele gebouwd, die zijn al heel eind. ANDE, A-N-D-E, en ook RAFT, R-A-F-T, allemaal van die dingen van de Navy Universiteit, zou je kunnen zeggen. Het grote opleidingscentrum voor de Navy, waar ze dus al dit soort satellieten aan het bouwen zijn, zoals ook Oscar 44 en 45. En PCSAT 2 dus, is daar nu al gemaakt en er komen er nog meer. En nou hebben ze weer een opvolger bedacht en die moet ook weer met lineaire relaisstations gaan werken. Is goedgekeurd het project. Het idee is om er 5 relaisstations in te zetten. 3 daarvan worden gebouwd door die Naval Academy zelf. En de rest kan door Amstrad en andere clubs worden aangeleverd. Lineaire relaisstations, maar ook SSTV systeem als iemand dat wil, is welkom. Dus daar wordt volop over nagedacht. Er zijn al sites voor op internet om dat allemaal te volgen. Dus ja, kan allemaal. Intussen is ook William bezig, P1FAH. Die meldt dat hij een nieuw relaisstation klaar heeft. Althans het ontwerp, hij gaat hem nu bouwen. En dat ding moet 2 uplinks hebben tegelijkertijd op 21 en 435 MHz. Dus 15 meter en 70 centimeter. En de downlink op 2 meter. Daarmee hoopt hij dus vooral mensen in de wat armere landen, zeg maar, de minder ontwikkelde landen in de wereld, erbij te betrekken die veel meer beschikking hebben over dat soort apparatuur op HF en hoogstens 2 meter, 70 centimeter misschien. Maar niet al dat S-band gedoe, want dat is daar helemaal niet zo van toepassing. En hij heeft het ontwerp ook zo gemaakt dat het makkelijk te dupliceren is. Dus het zou mogelijk moeten zijn om meerdere van dat soort relaisstations te bouwen voor verschillende satellieten. Dus hij komt alweer een heel eind met zijn spul, zegt hij. En hij wil, ja, hij zoekt nou eigenlijk dus een lanceermogelijkheid. Dus als iemand iets weet, dan laat maar horen, zegt hij dan. Texas 1B, oftewel Gerwin Oscar 32, die is dus een beetje actief met ook BBS en zo, met Packet. Maar nu is hij even een paar dagen buiten bedrijf, de BBS, vanwege wat problemen. Maar als het goed is, komt hij morgen maandag weer terug in bedrijf. Nu moet het allemaal weer lukken. Oscar 51, die staat momenteel sinds donderdag weer in mode LS. Dus 23 up, 13 down, FM relais station. Komende woensdag is er weer een speciale dag met experimenten, zoals elke woensdag in principe. Afgelopen woensdag is het overigens niet doorgegaan. Hadden ze wel ideeën, maar dat is afgezegd op het laatste moment vanwege niet beschikbaar zijn van een commandostation die de zaak op de juiste manier kon configureren. Maar goed, volgende week woensdag wel. Ze weten nog niet precies wat ze dan gaan doen, maar dat is allemaal te zien op de Amsterdam site. Maar momenteel is dus mode LS in FM actief. De digitale BBS is uit, dus die kun je niet gebruiken. En als die niet ingeschakeld is, wordt iedereen dringend verzocht vooral niet in de uplink te gaan zenden. Want dat geeft dan weer problemen voor commandostations, vooral in Amerika natuurlijk, die dan in de uplink niks kunnen doen omdat ze storing krijgen. Dus handig om dan even weg te blijven. Goed, weer een heel ander verhaal is wat dan Zoetsat wordt genoemd, oftewel ruimtepark satelliet. Dat is namelijk de grap, de Russen in het International Space Station, die hebben daar natuurlijk, ja, net als altijd in het Space Station hebben ze wat afval en dat voeren ze dan af. Meestal gaat het in een progress die dan wegvliegt en uiteindelijk verbrandt in de atmosfeer en zodoende zijn ze alle afval kwijt. Maar soms zijn de afvalstukken zo groot dat ze die ook los overboord zetten. Dat klinkt dan allemaal een beetje van nou, een hoop vervuiling, maar dat valt wel mee, want de meeste dingen die ze overboord zetten, die zitten er maar hoogstens enkele maanden en dan zijn ze wel zo hard afgeremd en zo ver gevallen dat ze wel verbranden in de atmosfeer. Dus dezelfde dingen die ze gewoon los overboord zetten, dat kan namelijk geen kwaad. Nou, nu hebben ze nog wat dingen over, namelijk een paar Russische ruimtepakken. De Orlan ruimtepakken van de Russen, die niet meer gebruikt worden. Die willen ze overboord gaan zetten, zodat die dan ook weer na een paar maanden naar beneden vallen en verbranden. Maar toen dachten meteen allerlei slimme rikken van, hey, als dat toch gebeurt, dat ze zo'n groot ding overboord zetten, en eigenlijk is dat toch een heel interessant ding, waarom zouden we daar niet gebruik van gaan maken voor bijvoorbeeld een amateursatelliet? Zo'n pak kun je namelijk heel nuttig daarvoor gebruiken. Het is een hele grote ruimte waar je van alles in kwijt kan. Je kunt er overal antennes aan vastknopen. Je hebt een mooie helm met een vizier en zo waar je een camera achter kan zetten. Bijvoorbeeld voor SSTV. Je kunt er van allerlei slimme dingen mee doen. En ja, het is ook een luchtdicht pak waar je dus goede bescherming hebt. Waar je eventueel dus ook nog de lucht in kan laten zitten. Je blaast hem op en je maakt hem dicht. Hè. Dus blijft die mooie opgeblazen toestand. Kortom, meteen komen er allerlei wilde plannen om daar van alles in te gaan stoppen. Complete telemetrie systemen, digipeaters, relaisstations, voice synthesizers, SSTV systemen, de meest wilde plannen komen meteen al boven. Alleen, het moet wel even snel gemaakt worden. Het moet eind volgend jaar gaan gebeuren dat het pak buiten wordt gezet, dus we hebben nog even de tijd. Maar het moet dan wel uiterlijk midden volgend jaar afgeleverd worden, datgene wat we in dat pak willen gaan stoppen, als het buiten gezet wordt. En we moeten er ook op rekenen dat het dan nog in dat pak ingebouwd moet worden door de astronauten of cosmonauten die aan boord van de Space Station zitten. Dus die moeten ook hun medewerking geven. En dan moet het natuurlijk niet te moeilijk gemaakt worden. Het moet dus wel makkelijk in te bouwen zijn en geen ingewikkelde puzzel worden voor die lui. Kortom, een beetje praktisch ontwerp en wat slimme ideeën die worden nu gevraagd en... ja, het is nog niet zeker dat het allemaal kan en dat het mag, maar de eerste voorstellen zijn er en de ideeën zijn er. Dus zo kunnen we weer aan een weliswaar zeer tijdelijke, maar toch aardige amateursatelliet komen, die dan enkele maanden maximaal, misschien hoogstens 3 maanden, in bedrijf is. En dan zo laag gezakt is dat hij verbrandt en dan is het voorbij natuurlijk. Maar goed, we kunnen het proberen met batterijen en met antennes en van alles wat we maar kunnen bedenken. En ja, een tijdje later komt er weer zo'n pak, dus dan kunnen we het nog een keer proberen. Dus ja, wie weet. Die ideeën zijn er, maar of het iets wordt, is nog maar afwachten. Oscar 11 is nu weer in bedrijf na 10 dagen stilte. En nu werkt hij weer op 2 meter, zoals dat dan gaat. Deze 10 dagen aan, 10 dagen uit. Momenteel is hij dus wel aan. S-band doet het ook weer goed, doet hij steeds, alleen weliswaar zwak natuurlijk, hè. Dus een leuke uitdaging voor mensen om S-band apparatuur te testen. Uit de telemetrie van de magnetometer data blijkt dat de satelliet een beetje op een vreemde manier aan het roteren is. En momenteel kunnen de antennes wel weer de verkeerde kant op gericht staan. Misschien niet de hele tijd, maar ja, dat is even onduidelijk wat er aan de hand is. Misschien moet die weer even met magnetometer overeind gezet worden. Dat weer keurig de onderkant naar de aarde gericht blijft en dat die weer in de goede stand hangt, zeg maar. Maar dat is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Oké, weer een andere satelliet waar eigenlijk nog weinig of geen aandacht aan besteed is Merope, oftewel de Montana Earth Orbiting Pico Explorer, hoe verzin is het, gemaakt in Montana in de State University daar. De satelliet is een heel eind klaar, die wordt nu getest en kan, als het goed is, in maart volgend jaar gelanceerd worden. Dat is een wetenschappelijke satelliet die als universiteitsproject bedacht is in de tijd in Montana om eigenlijk Explorer 1 helemaal te imiteren. Dat was dus een van de allereerste satellieten die gelanceerd is. En die toen bij grote verrassing met de wetenschappelijke apparatuur die erin zat, de Van Allen-gordels heeft ontdekt met de stralingsmeetapparatuur die erin zat. En dat hele spul wilde ze nu eigenlijk met Merope een keertje nabootsen. Dus met dezelfde soort, nou ja, weliswaar gemoderniseerde, maar wel soortgelijke meetapparatuur aan boord. Dan willen ze hem ook weer in een soortgelijke baan schieten. Zodat hij dan weer ook die Van Allen-gordels kan gaan opmeten. En weer opnieuw in kaart brengen. Gewoon als een aardig studentenproject. Dus alweer zo'n satelliet. Die zit dus ook weer op amateurfrequenties. 2 meter up, 70 centimeter down. En daar kunnen we dus ook de data van gaan ontvangen als het goed is. Telemetrie en zo. Ook weer allerlei internetinformatie te vinden hierover. Dus dat belooft weer wat. Ze zijn nu bezig met de grondstations in te richten. Voor de ontvangst van telemetrie met, ja, wat problemen met modems en zo zijn ze wat aan het hobby. Goed, ja, dan Space Station. Dat is de afgelopen week natuurlijk een drukte geweest met de aankomst van de nieuwe bemanning. Overdracht van de hele werkzaamheden aan boord aan die nieuwe bemanning. En de oude bemanning is vertrokken. Die is gisteren losgekoppeld van het Space Station gisteravond. En afgelopen nacht zijn ze dus geland in Kazachstan. Dat liep allemaal heel erg soepel en vlekkeloos. De hele procedures. En de 3 mannen zijn inmiddels dus weer terug. En ik denk dat ze alweer in Moskou zitten, als ik het goed heb, op dit moment. Ja, en dus de landing was ook helemaal gladjes verlopen, exact op de plaats waar gepland en alles. Dus als er eentje helemaal uit het boekje, zeg maar, helemaal precies. Dus nu zit de nieuwe bemanning boven. Liu Chao en Shelijan Sharipov. En die blijven dus tot eind april volgend jaar boven. En die gaan daar flink aan het werk. Bereiden de zaak voor op de komst van de Space Shuttle. En dan komen ze op 25 april weer terug naar beneden. Dus het hele verhaal gaat vrolijk verder. Liu Chao is ook zendamateur. Heeft ook een eigen call. En Shelijan niet. Die zal wel gebruik maken van het station, maar dan onder de Russische call RS0ISS als clubstation, zeg maar. Dat is wel altijd een truc die de Russen toepassen, dus dan hoeft dat nog geen probleem te zijn. Yuri Shergin, die ook een week boven is geweest en nou dus ook mee terug is beneden, die heeft een paar schoolverbindingen weten te maken met Finland en met België. Dat is allebei ook vlekkeloos verlopen met het ARIS gebeuren. Uitgebreide verslagen ook te vinden links en rechts daarvan. Ja, dat zijn denk ik zo even de belangrijkste ontwikkelingen van deze week. Nadere bulletins van afstand zijn nog niet verspreid deze week, maar die komen dan morgen of overmorgen wel. Maar dat staat denk ik het meeste ook al een beetje in wat we nu hadden. Dus, dat is het dan voorlopig even. Gaan we eens even kijken of Henk daar nog snel iets op te zeggen had. Als hij nog luistert, PH3GO en de groep per annuleren. Okidoki. Prima dan, en dan gaan we door naar Bessus, KIH per annuleren. Ja, van ver aan Delta Limoska. Nou, die snelheid van vallen die hangt van een aantal dingen af. En wel vooral van de verhouding van massa en oppervlakte. Je kunt je voorstellen, als je een heel groot zeil in de ruimte hangt. En je moet dus even bedenken dat het allemaal gaat om wrijvingen. De hoogste lagen van de atmosfeer, de ionosfeer en zo, die remmen dus de zaak af. En je kunt je voorstellen, hoe groter het oppervlak is, bijvoorbeeld met een groot zeil, hoe harder dat afremt. Terwijl als je een hele kleine massieve lode kogel hebt, die verliest echt wel door. Voorlopig hoef je niet bang te zijn dat die snel naar beneden komt. Hè. Dus de verhouding tussen massa en oppervlak is dan gewoon heel erg kritisch. Nou, zoiets als een shuttle, die is natuurlijk relatief klein en zwaar. Dus die heeft weinig last van die afremmende werking van de atmosfeer. Die buldert wel door, zeg maar. Terwijl zo'n ruimtepak, wat heel weinig massa is, maar wel een groot oppervlak. Dat wappert daar zo'n beetje rond in die atmosfeer. En voor zover aanwezig dan, hè, maar die dunne en buitenste atmosfeer. En die remt dus wel snel af. Dus zeker zo'n ruimtepak komt vrij snel naar beneden. Daar kun je dus iets aan doen door het zwaarder te maken. Dat gaan we dus ook doen met behulp van die apparatuur die we erin stoppen. Dus dan scheelt het al iets. Dan valt hij minder hard. Maar toch, hè, het is een kwestie van dichtheid in feite. Massa en oppervlak. Ja, dichtheid is meer massa en volume. Maar goed, in dit geval dus massa ten opzichte van het oppervlak wat je krijgt als je er tegenaan kijkt als het ware. Hè, zo van... Hoe hard remt het af? Dus hoe minder massa en hoe groter het oppervlak, hoe harder die afremt, hoe harder die weer naar beneden toe komt. En daar kun je dan een beetje aan rekenen. Het probleem is natuurlijk altijd eventjes dat je niet goed precies weet hoe groot die dichtheid van de atmosfeer is op die hoogte. Want die is namelijk sterk afhankelijk van de zonneactiviteit. Als de zonneactiviteit toeneemt, dan krijg je meer straling in die ionosfeer en in de atmosfeer bovenin dus. En dan zet de atmosfeer uit, krijg je dus op grotere hoogte een grotere dichtheid van moleculen. En remt dus een satelliet die daar eventueel zit of een object, en remt dus harder af. En dat is echt goed te merken, dat is goed echt te zien gewoon. Terwijl als de zonneactiviteit afneemt, dan is het natuurlijk in deze fase heel hard aan de gang. Want af en toe is het zonnevlekken getal zelfs al nul. En de zonneactiviteit blijft laag, heel erg laag. Nou, dan krimpt de atmosfeer en wordt de afremmende werking natuurlijk een stukje minder. Dan blijft een object in een lage baan wat langer boven. Dus het is allemaal wat moeilijk echt lang te voorspellen. Want je weet natuurlijk niet wat de zonneactiviteit gaat doen. Maar gemiddeld gezien kun je wel een beetje aantekenen. En dan kun je wel afgegokken wat de afremmende werking wordt. Dus de wrijvingsfactor of hoe je het noemen wil. En dan kun je wel een beeld krijgen van hoe lang het gaat duren. Dan kun je dus een beetje aanrekenen. En dan kom je bijvoorbeeld op 50, 60 dagen uit of zo. Voor zo'n pak of misschien langer. In ieder geval een paar maanden. Twee, hoogste drie maanden, dan is er echt wel gebeurd, dan ligt die beneden. Maar als je een klein massief kogeltje er neerhangt, dan blijft het echt veel langer. Zo doen de KIH-delen. Ja, dat is een van de problemen. Maar goed, daar heb je dus mechanismen voor. Hè. Die gebruiken ze dus ook bij solar sail. Hebben ze al een keer geprobeerd, ook vanuit een Soyuz trouwens, en over Progress, weet ik veel. Om een zonnezeil uit te klappen. En dat werkt inderdaad, en dat heeft wel degelijk effect, dat kun je meteen zien. Alleen om dat vanuit een klein amateursatelliet te doen, een heel groot zuil van verder tientallen vierkante meters of misschien nog wel meer, en dat het echt effect begint te krijgen, is nog niet zo simpel. Dan moet je bovendien het zuil in de goede richting houden. Ja, want als het dwars gaat staan, dan is het heel dun en dan zie je nog niks, maar je moet precies dwars op de vliegrichting zetten, zeg maar. Ja, parachute klinkt simpel, maar zo dicht is het ook niet dat het echt een mopperende parachute achter de satelliet aan is. Zo werkt het ook niet. Maar het zou inderdaad werken, maar dan natuurlijk alleen in de echt lagere banen. Want als je boven 400-500 kilometer komt, dan wordt het al duidelijk minder interessant. Het werkt nog wel, maar dan, ja, wat heb je dan? In plaats van dat het 10.000 jaar duurt het dan, weet ik veel, 6.000 jaar voordat je naar beneden komt. Schiet nog niet echt op, hè. Dus als je echt opruiming wil houden in hogere banen, dan moet je dus echt wel iets effectievere acties uithalen. Om een object echt actief af te remmen en naar beneden te halen. Daar werkt het ook nog steeds. Ik heb dat wel eens zitten bestuderen, ook zo'n weersatelliet bijvoorbeeld op 800 kilometer hoogte. Dan zie je wel degelijk de invloed van de zonneactiviteit. Als je over een periode van meer dan 10 jaar kijkt naar de baanparameters, dan zie je wel degelijk de zonnecyclus met hem terug. Hè. Dus in de periode van hogere zonneactiviteit zie je wel degelijk dat die satelliet geleidelijk iets meer zakt dan in de periode dat de zon rustig is. Alleen dan gaat het om ja, tientallen meters, hè, per zoveel tijd. Dat schiet niet op natuurlijk, als je vast 100 kilometer zit. Dus dat is allemaal wel heel relatief, maar op lagere banen, nou, dan zou dat soort effecten wel degelijk kunnen helpen als je het ding op een paar honderd kilometer hoogte iets sneller naar beneden kan halen. Maar meestal hoef je daar niet zo zorgen over te maken, want die komt toch wel naar beneden. Dus ja, wanneer heeft het nou zin? KIH-dingen? Nou, dat kun je verwaarlozen. Die dingen, ja, zeg maar 36.000 bijvoorbeeld, hè, die geostationaire dingen, nou, dat kun je helemaal ongeveer op nul stellen. Dat heeft helemaal geen effect. Daar heb je wel heel andere problemen met beïnvloeding. Als je boven dat soort, of op dat soort hoogtes komt, dan heb je niet meer te maken met de atmosfeer, absoluut niet. Dan heb je met heel andere krachten te maken. Dan heb je de zon en de maan en dat soort dingen die heel veel invloed hebben op de plaats van het object. En ook het niet homogeen zijn van de massa van de aarde. Het blijkt dus dat de massadichtheid, zoals je die dan vanuit de ruimte waarneemt, niet overal gelijkmatig is, zou ik maar zeggen. En daarom zie je dus als je geostationaire satellieten in een baan op de aarde hangt, netjes op een vaste positie, en je laat ze maar gewoon los, dan denk je van nou, dan zal hij daar wel braaf blijven staan, maar dat doet hij dus niet. Hè. Hij gaat wel degelijk driften in die geostationaire baan naar het oosten of naar het westen, afhankelijk van waar je neerhangt. En dat heeft te maken met de niet homogeen zijn van die massa, waardoor die dus een klein beetje scheef getrokken wordt, zeg maar. En als je ze dus allemaal los zou laten en niks doet, zul je zien dat alle geostationaire satellieten de neiging zullen hebben om zich te verzamelen op één dieptepunt, als het ware, in een dalletje in het zwaartekrachtveld, of hoe je het noemen wilt. En dan komen ze allemaal in een groepje bij elkaar te hangen op bepaalde punten, terwijl andere stukken juist helemaal leeg zullen raken. Dus er zullen twee of drie punten rond de aarde zijn waar het heel erg druk wordt, en andere stukken zullen helemaal leeg raken. Gewoon door die kleine kracht die er dus op lange termijn op werkt. En dan hangen ze allemaal op een hoopje. Dat gaat natuurlijk niet goed, dan botsen ze en dan krijg je allerlei problemen. Kortom, ze moeten wel degelijk die beesten actief sturen om ze voortdurend echt op hun positie te houden. Op zoveel graden west of zoveel graden oost of wat dan ook. En los daarvan heb je eventueel nog inclinatieafwijkingen, maar die zijn meestal minder. Al dan niet onder invloed van de maan of zo, hè. Maar goed, dat middelt ook wel een beetje uit, want die staat dan weer het noorden dan weer het zuiden. Dus daar valt ook wel mee. Maar je hebt er wel degelijk allerlei andere invloeden, maar dat heeft dus niks te maken met afremmen. En de afremmende effecten heb je dan helemaal niet. Dus satellieten die zakken op die grote hoogte, dat kun je wel vergeten. Dat is niet aan de orde, wel andere effecten. KIH-radio. Ja, klinkt leuk. Maar daartussen staan op allerlei posities daartussen nog wel actieve satellieten die wel daar moeten blijven. Dus dan komen er allerlei drifters voorbij die dan af en toe boombam tegen die actieve, nog goede satellieten aangaan op weg naar het putje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Maar ja, het zou een optie kunnen zijn inderdaad. Maar wat ze nu dus doen is uitgewerkte satellieten even een duwtje geven, zodat ze naar een meestal iets hogere baan worden gemanoeuvreerd. Al is het maar een paar kilometer hoger, dat is in principe al genoeg. En dan beginnen ze ook te driften natuurlijk, want dan zitten ze niet meer geostationair, want dan zit de hoge baan zitten daarvoor. Maar dan, ja goed, dan zitten ze natuurlijk buiten de geostationaire baan en daar driften ze dan vrolijk rond. Dat is dan het kerkhof, zeg maar, hè. Dat heeft niemand last van verder. Als die echte geostationaire baan maar schoon blijft, dan kunnen daar de actieve goede satellieten gemanoeuvreerd worden en netjes op hun plaats worden gehouden. Met actieve motorsturing steeds, dat heb je echt nodig. Bovendien ook standregelingen uiteraard, want steeds moet de juiste kant van de satelliet van het hele platform met antennes en noem maar op naar de aarde gericht worden gehouden. Bovendien moet de antennes op de zon gericht worden gehouden. Dus dat is toch een heel gedoe hoor, om zijn satelliet echt op zijn plek te houden, in de goede stand en helemaal operationeel netjes zoals het hoort. En dan krijgt hij ook nog een paar keer per jaar te maken met een periode dat hij eventjes in de schaduw van de aarde terechtkomt. Normaal bijna nooit, alleen in het voor het najaar, als de zon ter hoogte van de evenaar staat, dan krijg je natuurlijk aan de achterkant van de aarde, zeg maar, even in de periode dat zo'n satelliet een tijd in de schaduw zit. En dan zijn ze niet allemaal tegen de stand, zeg maar, hè, want dan moeten ze helemaal op batterijen werken een tijdje. En dat met die grote vermogens is dat toch niet altijd prettig. Dus dan zie je nog alles wat problemen ontstaan, hè, dat een geostationaire satelliet tijdelijk even uitgeschakeld moet worden, omdat hij het anders niet trekt. Tenminste, tegenwoordig zal dat niet meer gebeuren, een tijdje geleden was dat nog wel eens. Dus, dat zijn wel andere complicaties. Maar goed, ga je haar heel erg. Ja, prima. Ja, ik had gehoord. Ja, ik denk, als het even lukt, dan probeer ik er ook bij te zijn. Ik vind het wel best interessant, ja. Oké, goed. Even kijken of er dan vanavond toch nog andere bij komen voor het net. Ben je aan de hele? Ben je aan de hele? Kijk. Joop was er nu ook nog. Wie nog meer? Nee, niemand meer. Oké, okay, Joop, vertel. Nou, ben ik te melden op het statistische video. Nee, heb ik niet. Dus ik heb gezegd, nee, luister. Dan vooral info. Bel Dillo. Ik hoop het binnen. Ja, okidokie. Prima. Nou ja, dan mag even kijken of er nog iemand was die nog wat heeft voordat we dan definitief stoppen. Tegen al eerder.
Fijn al eigenlijk jullie het zeggen. Goedenavond. Bedankt Nico voor de informatie. En ik wou eventjes met ZSKA contact hebben als dat mag in jouw ronden. Nico, DLO de ronde PNL MG.
Oké, van PNL Delta Limoska, dat maakt ook. Nou, dan zou ik zeggen, heel simpel, gaan jullie gezellig verder. Dan sluit ik de zaak af, want er is verder nog niks meer over het satelliet gebeuren. Hè. Dus dan denk ik volgende week weer verder met volgende net. PNL DLO Delta Limoska dan. De groetels en aan jullie vrolijk verder bij Arnold Hello. Je was.
Dat ik denk dat iedereen zijn zegje gedaan heeft, Bevis, ik hoor je niks meer. Alleen iemand met een babyfoon. En iets verderop en ik denk dat ik daar de derde harmonisch of zoiets van binnen krijg, dus die stoort van half deze frequentie. Maar goed, gaat allemaal goed aan deze kant, joh. Tetris, morgenavond kunnen we elkaar ontmoeten, heb ik begrepen. Hè? Je gaat ook naar het Lofar-verhaal luisteren. Ik ben ook erg benieuwd wat dat allemaal weer voor nieuwe dingen brengt. En kijk altijd maar rond, misschien zit er ook iets interessants voor mij bij, hè, waar je je gedachten mee kan verlengen. Dus ja, het lijkt weer een leuke avond te worden, Tetris. Maar ja, je had ook nog wat activiteiten genomen voor schakelingen die op een cd'tje had gezet. En Bettis, is dat rond? Even een kleine vraag. KH, de ronde van PNL NJS. Nou, ik denk het best is leuk. Dat we dat kunnen doen. Dat maakt maar zeg maar, wat de kosten zijn eventueel. En nou, dan zien we elkaar morgen. Ik zou zeggen, prettige de voortzetting nog van de restant van de zondag. En dan komen we morgen zien we elkaar weer, Bettis. Bedankt in ieder geval. KIH, de ronde PNL MJS. Ja, ik zeg het. Bettis, ja, wij mochten vroeger nog onze kool kiezen hè, in de jaren 60, eind jaren 60. En dan was MNES, dat was dan zo de afkorting, hè? Martinus Johannes Schouten, zoals dat dan heette. Bettis, prima joh. Dat wat het tegenwoordig ook weer kan, hè, met alle andere koolwijzigingen, want het wordt tegenwoordig de raarste kool. Maar goed, maakt het alleen maar interessant, Bettis. Prima, ja, al die dingen lijken een beetje op elkaar natuurlijk, maar ja, je moet toch altijd even een plaatje hebben waar je tegenaan kijkt en waar je dus eventjes een oriëntatie hebt en dan van iedereen kom je verder, hè. Vroeger had ik nog wel eens de mogelijkheid om bij Philips eventueel iets te vinden, maar die bronnen zijn inmiddels helemaal uitgedroogd. Dus dit is wel een hele mooie oplossing natuurlijk, Tetris. Nou, ben ik niet meer zo actief, maar ja, zo af en toe komt er toch wel eens iemand die zegt van wil je nog eens kijken, want het is zonde om meteen maar weer in de grijze bak te stoppen. En dan is het altijd weer leuk als je iemand weer vooruit kan helpen, Tetris. Oké, bedankt hè, en tot morgen. KIH MJS.